We gaan vanavond nadenken over het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Ik zet boven de preek eerbied voor het leven. We letten op drie gedachten. Ten eerste de eis van het gebod. Dat is vraag en antwoord 105. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste niet dode en ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in gevaar begeven. De eis van het gebod. Tweede gedachte is de diepte van het gebod. Dat is vraag en antwoord 106. Dit gebod schijnt alleen van doodslaan te spreken. Nee. De Heere ziet ook de wortel van de doodslag aan. Met andere woorden, haat en nijd in je hart. Zonder dat je iemand met je hand slaat, kan je met je houding en met je hart, kan je toch iemand dood wensen. Dat is de diepte van het gebod. En ten derde de rijkwijde van het gebod. Dat is vraag en antwoord 107. Is het genoeg dat we onze naasten, zoals tevoren gezegd, niet doden? Nee, dat is niet genoeg. Het gaat verder dan alleen niet doodslaan. Het gebiedt ook om je naaste lief te hebben als onszelf. En jegens hem geduld en vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid te bewijzen. Eerbied voor het leven zet ik boven de preek. Drie gedachten. Ten eerste letten we op de eis van het gebod. Ten tweede de diepte van het gebod. En ten derde de rijkwijde van het gebod. Laat ik beginnen met een inleiding. Kinderen, er was eens een zondagsschooljuf. En die had met de groep gesproken over de 10 geboden. Nou, ze hadden net met elkaar gesproken over eert uw vader en uw moeder. En ze hadden het uitgelegd. En toen vroeg die juffrouw, zegt kinderen, is er nou ook een gebod in de Bijbel dat zegt hoe je moet omgaan met je broertjes en je zusjes? Steekt er een jongetje zijn vinger op die zegt, gij zult niet doden, juffrouw. Met andere woorden, die hadden nog wel eens ruzie met elkaar, die broertjes en die zusjes. Wat wil dit gebod zeggen? Nou, het is aan de ene kant heel actueel. Elke dag lezen wij in de krant van moord en doodslag. Verkeersslachtoffers, dood door schuld. Roekeloos rijden, onder invloed rijden. We lezen van zware mishandeling die de dood ten gevolge heeft. Roofmoord voor 100 euro. Volkerenmoord, genocide, etnische zuiveringen. Massamoord. Criminele afrekeningen in het criminele circuit. Op klaarlichte dag in een stad als Amsterdam of Rotterdam of Den Haag worden mensen neergeknald. Overhoop gestoken. Terrorisme. De geschiedenis van de wereld en van de mensheid is in bloed geschreven. Nazi-Duitsland, het regime van Pol Pot. De aarde waaruit de mens genomen is, is met rood bloed gekleurd. En dat rode bloed, mensenbloed dat vergoten is, dat bloedgemeente dat roept. Dat roept tot de hemel, tot God om wraak. Onschuldig vergoten mensenbloed. Dat is een roepende zonde. Iemand doodmaken, dat is een roepende zonde. Wat is dat? Een mens is zo diep gevallen. Dieren doen elkaar dat niet aan. Wat mensen elkaar wel aandoen. Wat dan? Nou, zijn eigen soort uitroeien. Hele stammen uitroeien, godsdienstmoorden, kindermoorden, zelfs de moederschoot is niet meer veilig. Ik moest denken in de voorbereiding aan deze preek, moest ik denken in mijn eerste gemeente in Goudzwaard, zo'n klein dorpje ergens achteraf. In het begin de jaren 70 was daar in dat dorp een moord gepleegd om geld. En ook al was dat in die tijd alweer 25 jaar geleden, toen het daar kwam, dat het gebeurd was, er werd nog steeds over gesproken. En ze wezen het huisje ook aan, zegt daar dominee, dat huis, daar is iemand vermoord om geld. En elke keer als je langs dat huis gaat, dan denk je, dan dacht je, oh ja, daar is dat gebeurd. Nou, daar woonde ook inmiddels een gemeentelid en dan ga je daar naar binnen en dan moet je er altijd aan denken. Gek is dat. Dat zit erin, die smet heeft dat. Als het in de buurt waar je gebeurd is, dan denk je, oh ja, daar is die misdaad gepleegd. Ook kindermoord, zei ik u. En aan de andere kant is het zo dat het leven zoveel waard is, dat mensen er miljoenen voor over hebben. Stel je voor dat er iemand ontvoerd is, een kind dat ontvoerd is van een rijke ouder. Dan heb je er miljoenen euro's voor over, los geld te betalen, om dat ene kind of die ene soldaat vrij te krijgen. Aan de ene kant wordt er voor 100 euro iemand neergeknald. Aan de andere kant heb je de miljoenen voor over om je geliefde weer los, levend terug te zien. Goed, dat is de krant. Gaan we het nou niet over hebben, we gaan het over de Bijbel hebben. Gij zult niet doodslaan. En gemeente, als we gaan kijken hoe zondag 40, hoe de onderwijzer van de catechismus dat uitlegt, dan vind ik dat een bijzonder mooie uitleg. Waarom? Nou, omdat ik vind dat in zondag 40 de catechismus op een hele nieuwtestamentische manier dit oudtestamentische gebod uitlegt. Ik bedoel dit. Strikt genomen, in het Oude Testament, de wet op de Sinaï, ja, staat er, gij zult niet doodslaan. Dat is een verbod. Dat mag je niet doen. Het is verboden om het leven van een ander te nemen. Nou ja, dat is al heel moeilijk om je daaraan te houden. Maar dat zegt de wet van Sinaï. Onder het oude verbond was het een minimumpakket. Wat je niet mag doen. In het Nieuwe Testament zie je dat die wet verrijkt wordt, verdiept wordt door de Heer Jezus. Het is dezelfde wet. De wet van Mozes en de wet van Christus, zoals dat in de bergrede staat. Alleen de Heer Jezus verdiept die wet en verrijkt die wet. Hoe dan? Wat bedoelt u dan? Ik bedoel dit. In het Oude Testament, die Mozaïsche wet was minimum, wat je niet mag doen. Verbod. De Heer Jezus gaat aan de ene kant dat gebod verdiepen. Doordat hij zegt in de bergrede, we hebben het gelezen, dan gaat het niet alleen maar om doodslaan. Nee, zelfs als je iemand dood wenst met je woorden of met je gedachten, dan sta je al schuldig. God ziet je hart aan, wat geen aardse rechter kan, maar God wel. Dat is een verdieping van het gebod. Zelfs als je tegen iemand uitvaart, dan sta je al, is dat al doodslag voor God. Dat is de verdieping. De Heere peilt diep. En aan de andere kant zien we hoe de Heere dit gebod gaat verrijken. En Paulus werkt dat uit in het Nieuwe Testament. Doordat de Heere Jezus niet alleen maar laat zien wat je niet mag doen, maar ook wat je wel mag doen. En dat is niet dat het leven van een ander niet nemen, maar dat je je leven aan een ander gaat geven. Dat je je voor een ander gaat inzetten. Er staat in 1 Johannes, hierin wordt de liefde gekend. Dat hij, de Heer Jezus, zijn leven voor ons heeft afgelegd. Zo behoren wij ons leven voor de broeders in te zetten, te geven, af te leggen. Ziet u wat de Heer Jezus doet? Niet alleen maar het minimum van, denk erom dat je een ander niet kwetst, bezit, beschadigt, dood. Maar de Heer Jezus zegt, zet je juist in voor een ander. Bekommer je, leg je leven desnoods, wees bereid om je voor je naaste in te zetten. Nou, dat is positief. En daarin heeft de Heer Jezus zelf het grote voorbeeld gegeven. Omdat hij zijn leven gegeven heeft voor zijn vrienden. Ziet u het verschil, gemeente, tussen het oude verbond, de Mozaïsche wet, de wet van Sinaï en de wet van Christus onder het nieuwe verbond? Nogmaals, minimumpakket wat je niet mag doen. De Heer Jezus gaat het verdiepen en je gaat het in de positieve zin omzetten. Wat je nou wel mag doen. En ik vind het mooie van zondag 40 dat dat hier gezegd wordt. In vraag 105 gaat het over de eis van het gebod, wat je niet moet doen. En in vraag 106 gaat het over de verdieping. De verdieping, zoals Jezus dat deed in de bergreden. Ook de wortel van de doodslag, nijd, haat, toorn, wraak. Zelfs dat ziet God al aan als doodslag. En in vraag en antwoord 107 zien we dat de catechismus het in zijn positieve omzet. Namelijk niet alleen dat je het leven van een ander niet moet nemen, maar dat je je naaste lief hebt en hem geduld, vrede en zachtmoedigheid bewijst. Nou, dat vind ik heel mooi, nieuwtestamentisch ingevuld van de onderwijzer. Laten we eerst kijken naar vraag en antwoord 105. Eerste gedachte, de eis van het gebod. Gij zult niet doodslaan. Ik ga even met u weer terug naar de Sinaï. Het volk van Israël, kinderen, was uitgeleid uit Egypte. Ze zijn daar, aan de voet van de berg. En ze beven. Een verlost volk, Israël. Maar de Heere daalt neer de top van de Sinaï. Die berg beeft. Israël beeft. De berg is afgezet. Donderslagen worden gehoord, een trompet wordt gehoord, een shofar wordt gehoord, een doordringend geluid. Bliksemstralen schieten van die berg. De Heere daalt af, de God van hun vader. En dan klinkt het zesde woord, het zesde gebod, de zesde leefregel, de zesde grondregel. Gij zult niet doden. Daarmee geeft God een beschermend schild rondom het mensenleven. God zet een schild om ons leven. En dat moet voor Israël heel wat betekend hebben. Want jullie moeten bedenken dat ze kwamen uit Egypte waar hun kindertjes, de Joodse jongetjes, in de Nijl werden geworpen. Die babytjes die werden gedumpt in die bloedrivier. En ze stierven, ze verdronken. Farao, en achter de farao de Satan, is een mensenmoordenaar, een killer. Die kapot maakt. En die smart hebben ze diep, diep in hun vader en hun moederziel gevoeld. En dan zijn ze verlost en dan zegt de Heere, gij zult niet doden. Ik zet een beschermend schild rondom jullie leven. En jullie Israël mogen dat ook gaan tonen aan de wereld. Zoek altijd in de omgang met mensen. Zoek altijd naar wegen die leiden tot het leven. Maak mensen niet kapot. Zeg niet tegen elkaar, nou voor mij pad kan je dood neervallen. Interesseert me niks. Maak mensen niet kapot met je woorden, met je blikken, met je daden, met je handen, met je gedachten. Maar zoek naar wegen die leiden tot het leven. Dat zegt God tegen Israël. En dat is ook de opdracht van Israël om dat aan de wereld te tonen. Ook nu. In een conflict met de Palestijnen. Achter dit gebod klopt het hart van de levende God. God is leven. God, bij God is geen dood. God is de bron van leven. Hebben we gezongen. Bij u, Heer, is de levensbron. Vol leven. Overvloedig leven. Hij geeft het leven aan de engelen. Hij geeft het leven aan de dieren. Hij geeft het leven aan de planten. Hij schenkt het leven aan de mensen. Alles leven is een geheim en een geschenk van hem. Dat zien we al op de geboortekaartjes. Op de geboortekaartje staat niet alleen maar, daar staat de naam van de Heere God. Hij die leven gaf en leven spaarde, als de traditionele cliché. Maar het is waar, hij die leven gaf en leven spaarde. Hij is dan het begin van het leven, hij is de bron. Niet de vader die verwekt, niet de moeder die het baart. Niet de verloskundige die het kindje haalt, maar God die het leven spaart en het leven geeft. En hij onderhoudt het, en hij beschermt het, en hij beëindigt het leven ook. Op zijn tijd, op zijn wijze. Als de Heere zegt tot hiertoe en niet verder, dan maakt het leven, dan hechtte de Heere dat leven af. Onze tijden zijn in zijn hand, in zijn hand. We zijn nu bezig aan tafel aan het eind van de maand om dat boek Job aan het lezen. Indrukwekkend dat boek Job. Indrukwekkend. Ik vind het heel indrukwekkend op dit moment. In het boek Job staat ook dat de Heer het getal van de maanden van ons leven heeft bepaald. En die grens die zal je niet overgaan. Hij bepaalt dat. Hij beëindigt dat. Prediker zegt, er is een tijd om te baren. Als de tijd er komt, dan houdt geen arts dat tegen. Als het komt met de 40 of met de 30 weken, er is een tijd om te baren. En die tijd die bepaalt den hemel. En er is ook een tijd om te sterven. En dat houdt ook niemand tegen. Dat geldt trouwens ook voor het geestelijk leven. God is zoveel leven, dat hij ook geestelijk leven gunt en geeft. De Heer betuigt dat zo vaak. Ik heb geen lust in je dood. Want dood, dat is het terrein van de duisternis van de duivel. Ik heb geen lust in je dood. Ik heb er geen plezier in dat je verloren gaat. Maar dat je je bekeert en leeft. Kent u dat indrukwekkende hoofdstuk Ezechiël 16? He, waar mens vergeleken wordt met een geboorte. En met een vondeling, met een vondeling. Dat je net geboren wordt en het bloed is nog niet afgespoeld. En je wordt weggeworpen als een te vondeling gelegd op het vlakke van het veld. En daar lig je dan in je geboortebloed te trappelen. Heel plastisch stelt Ezechiël dat voor. Dan lig je in je geboortebloed te trappelen. En niemand ziet naar je om. En dan komt de Heere voorbij. En dan zegt de Heere. En ik zeide tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide, leef. Hoort u dat leven dat God geeft, schenkt aan de ziel? Heeft ons niet over voor het verderf. Maar opdat een ieder die in hem gelooft, in de Zoon, eeuwig leven hebben. Leven overvloed hebben. God is zo pro-life. Een volheid van leven. Geen schaduw, geen duisternis, geen dood. Leef, ja leef. Gij wilt niet doodslaan. Gij wilt niet doodslaan. Wat betekent het niet? Nou, het betekent in ieder geval niet dat je geen oorlog mag voeren. Geen pacifisme. Ik geloof niet dat je dat er hierin moet lezen. Daar gaat het hier niet over. Het betekent ook niet dat je dat de doodstraf of zo tegen de Bijbel is. Dat staat er niet. He, als het gaat over de militairen, over oorlogstijd en oorlogsvoering, verdediging van het vaderland, dan moet je niet zeggen, gij zult niet doden, dus ik pak geen wapen op. Dat zit er niet in, volgens mij. En het gaat hier ook niet over de justitie, de rechterlijke macht, die eventueel, in het Oude Testament is dat zeer duidelijk, die eventueel ook de doodstraf kan uitvoeren aan een misdadiger. De Heere God heeft gezegd in Genesis 9 na de zondvloed: wie mensenbloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Namelijk door de rechterlijke macht, de overheid. En waarom? Omdat de mens gemaakt is naar Gods beeld. Een dier mag je doden voor de consumptie. Voor de consumptie. Dat heeft God toegestaan, ook Genesis 9. Je mag dieren doden om te eten. Niet zomaar voor de sport, dat is weer wat anders. Dood geen dier voor je plezier, maar wel voor de consumptie, dat zie je wel in de Bijbel. Maar een mens mag je niet doden. Al zou een mens een veredelde aap zijn, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, er is. Maar een mens draagt het beeld Gods. En daarom mag je hem niet doodmaken. En wie dat wel doet, diens bloed zal vergoten worden. Gij zult niet doodstaan. Weet je waar het hier om gaat? Het gaat hier niet over de overheid of oorlog of de rechterlijke macht. Hier gaat het over dat je, wat we wel noemen, je mag niet wederrechtelijk doden. Dat wil zeggen, je mag niet zomaar erop losslaan zonder een eerlijk proces. Uit drift, uit haat. Je mag het leven van een naaste, je mag je daar niet aan vergrijpen. Dood door schuld, dat mag niet. Of je dat nou opzettelijk doet, dan noemen we het moord. Als je iemand met voorbedachte raden doodmaakt, dan noemen we dat moord, dat mag niet. Maar ook niet als je het onopzettelijk doet, per ongeluk. We noemen dat doodslag. Het verschil tussen moord en doodslag. Maar ook dan is er op een of andere manier dood door schuld. Maar er is wel een verschil. In de Nederlandse wet is er een verschil. De motivatie waarom je iemand doodt. Dat wordt in de Nederlandse wet een verschil ingemaakt. Maar ook in de Bijbel wordt daar verschil in gemaakt. Want als je iemand met voorbedachte raden ombrengt, dan word jij ook omgebracht. Dan kan je wel rennen naar de Vrijstad, maar dat zal je niet baten. Dan word jij ook gedood. Want als je iemands bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Maar als je per ongeluk iemand doodt, je bent aan het houthakken of zo, en die bijl die zit los aan de stelen en die vliegt en die raakt het hoofd van een ander en die valt neer en die is dood. De opmerking is helemaal niet zo bedoeld. Verschrikkelijk. En dan ren je naar de Vrijstad. En dan komen daar de oudsten van die Vrijstad en die gaan onderzoeken of je dat nou bewust gedaan hebt of dat het echt een ongeluk was. En als het nou echt een ongeluk was, dan mag je in de Vrijstad blijven en dan ben je daar veilig. Dan mag de bloedwreker jou niet alsnog ombrengen. Dus de motivatie is heel belangrijk. In de Bijbel ook. Gij zult niet doden. God beschermt het leven. Dat is de eerste wat ik aan u wil doorgeven. Wat dat leven ook is. Een afgetakeld leven, als je oud bent. Een geschonden leven. Het ongeboren leven. Het gehandicapte leven. Het weerloze leven. Het leven komt van hem. En waarom is dat nou zo erg? Als je dat toch doodt. Omdat de mens het beeld van God draagt. Omdat je daarmee lijkt op de duivel die een mensenmoordenaar is van den beginne. Omdat je dan de genadetijd bij een ander afsnijdt. Doden is onherroepelijk, het is onherstelbaar. Je snijdt de genadetijd bij een ander af. En omdat een moordenaar terechtkomt in de poel des vuurs. Al daar zullen zijn de doodslagers, de moordenaars, zegt Openbaring. In de Openbaring wordt gesproken over een merkwaardige uitdrukking, over bloed met vuur vermengd. Bloed met vuur vermengd. Ik denk dat dat wil zeggen, als er bloed aan je handen kleeft, het bloed aan je handen van een medemens, daarmee mengt zich het vuur van Gods toorn, dat roept Gods toorn over je uit. En dat onuitblusselijk. Geen traan kan dat doven en geen tijd kan dat beëindigen. Bloed met vuur vermengd. Ziet u hoe hoog God dat opneemt? Wanneer is dat nou eigenlijk begonnen? Wie is de eerste moordenaar? Nou, dat weten de kinderen wel. Begin van de Bijbel. De eerste mens die geboren is, was ook de eerste moordenaar. Kain. Waarom? Wat was zijn motivatie? Per ongeluk? Oh, nee, niet per ongeluk. Met voorbedachte raden. Hij was jaloers op Abel. Die was een godsdienstmoord. Omdat de Heer het offer van Abel aannam. En zijn offer niet. En je zag het aan zijn gezicht. Dat gezicht dat ging vervallen. Zijn blik werd donker. Woedend. Met voorbedachte raden. Kain sloeg Abel dood. Achter de gesloten paradijspoort, toen die paradijspoort dicht ging achter ons en wij buiten stonden, toen is het begonnen. Ik zie Kain daar zwalken over de aarde met een Kain steken. Misschien is dat wel een knagend geweten geweest. En ik zie daar Abels lijk liggen, buiten de poort van het paradijs. En dat bloed van Abel dat roept. De druppeltjes bloed uit de wonden van Abel, die druppeltjes dat zijn tongen, die roepen naar de hemel om wraak. Een stem van bloed die roept om wraak. Toen is het begonnen. Wat staat er nou in vraag 105? Wat eist God in het zesde gebod? Antwoord dat ik mijn naaste, niet met gedachten, niet met woorden, niet met gebaren, veel minder met de daad, door mezelf, of door een ander, onteren, haat, beledig, kwets of dood. Ik mag mijn naaste niet doden. Mag ik zelf niet doen, mag het ook niet een ander laten doen, een huurmoordenaar. Ik kan iemand met mijn pen doden. David deed het met zijn pen. Hij schreef een briefje Een briefje. Zeg, Uria, wil je dit briefje even geven aan generaal Joab? Maar het was wel zijn doodvonnis, zonder dat hij het wist. En Joab las het.
Oh, dit is een opdracht om uit de weg te ruimen, die lastpak, Uria.
Wat was de motivatie van David? Hij wilde zijn zonde bedekken, zijn begeerte, zijn stelen van de vrouw van zijn naaste en zijn overspel. En dan ook nog maar eens een moord erbij. De man naar Gods hart. Ja. Je mag het ook niet door een ander laten doen, zoals David dat deed door Joab. Laat ik mijn naaste niet doden. Ik kan het ook heel praktisch maken, gemeente. En natuurlijk, als het hierover gaat, zijn er altijd onderwerpen die naar boven komen drijven. Gij zult niet doden. Dan denk ik aan abortus. En dan denk ik aan euthanasie. En dan denk ik ook aan zelfdoding. Nou, ik ga er eens wat van zeggen. Begin van het leven. Gij zult niet doden. Het begin van het leven. Abortus. Het ongeboren leven. Dat gedood wordt door een dokter. Waar een medicus een moordenaar wordt met voorbedachte raden. Moeder Teresa, de bekende Moeder Teresa. Die heeft wel eens een keer gezegd, die heeft wel eens een keer de uitdrukking gedaan. Er zijn twee wereldoorlogen geweest. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En de Derde Wereldoorlog. Die vindt plaats in de moederschoot. Waar miljoenen baby'tjes worden vermoord. De Derde Wereldoorlog vindt plaats in de moederschoot. Dat is abortus. Maar mannen met witte jassen. Toen ik op de Guido zat. Toen was dat nog een hot item, abortus. Daar kon je een godsdienstscriptie over schrijven. Daar werd over gediscussieerd. Mensen gingen op de barricades. En nu zijn we 25 jaar verder. 30 jaar verder. En ja, so be it. Mannen met witte jassen. Die geen reddende engel zijn, maar verderfengelen. Dokters die hun handen wassen, desinfecteren. Maar hun handen niet wassen in onschuld. Maar op dat moment juist een kind hebben afgeslacht. Gruwelijke manier. Wat dat betreft heb ik respect voor die stichting Schreeuw om Leven. Ze doen het wel op een beetje manier, niet mijn manier is, maar ze vragen wel aandacht ervoor. Dokter Anders Bed door en Bos. Dat is in ieder geval een stem van een roepen in de woestijn. Die er een beetje aandacht voor vraagt. Als ik in de Bijbel lees, hè, als we aan het lezen zijn in Amos, dan staat dat zwangere vrouwen worden opengereten. Dat die kinderen gepakt worden en worden verpletterd tegen de rotsen. Oh, wat erg, wat verschrikkelijk, zeg maar, vrede tijd. Wat denk je als je naar een abortuskliniek gaat?
Precies één.
Dat noemen ze tegenwoordig een gezondheidscentrum. Het is precies één. Die kinderen worden op een afschuwelijke manier afgeslacht. Daar is Amos nog een kleine jongen bij. De manier waarop hij het vertelt. Duizenden mensen. Duizenden kinderen. Miljoenen wereldwijd. Kinderen die niet geboren mogen worden. Ongewenst. Die dus ook geen grafje zullen krijgen. Ik denk dat die kinderen in de hemel een plaats zullen hebben. Geen plaats op aarde. Zoals er voor Jezus geen plaats was. Maar al die kinderen. Allemaal hoor. Ik geloof ze allemaal. Die juichen voor Gods troon. Dat is de lijfwacht van koning Jezus. Die geaborteerde kinderen. Het bloed van de miljoenen in de moederschoot vermoord. Dat bloed dat schreeuwt om wraak. En dat komt in de oren van de Heere Zebaoot. De Heere der Heerscharen. Dat is ook roepend bloed. Ik geloof dat dat een van de gruwelen zijn van Nederland en van West-Europa en Amerika. En dat God daar bezoeking over gaat doen. Dat geloof ik vast en zeker. Als God daar geen bezoeking over doet, mensen, dan zal God straks zijn excuses moeten aanbieden aan Sodom en Gomorra. Want die werden wel gestraft en wij niet. Dat komt. Dat kan niet uitblijven. Het is een wonder dat het nog niet gekomen is. Aan de ene kant zie je als er een kind 24 weken is, pakweg. En dat kind dat is een extreme vroeggeboorte. Dan wordt er alles aan gedaan om dat kindje in leven te houden. Sophia, kinderen die krijgen alles. Gelukkig heeft het gehaald. Alles wordt. En aan de andere kant een kind van datzelfde 24 weken. Dat wordt zomaar geaborteerd. Wat voor een land leven wij? Gelegaliseerd en gepraktiseerd. Een wandaad. Een moloch. Kinderen die worden opgeofferd aan de moloch van de economie of van een carrière. Nou, dat is duidelijk. U zult het allemaal met me eens zijn dat ik dit zeg. Wat ik nu ga zeggen, daar zult u niet allemaal met me eens zijn. Maar goed, ik ga het proberen. En toch er gebeten, en toch, en toch, en toch. Er zijn situaties denkbaar dat ik denk van ja, is het nou allemaal zo simpel en zo massief en zo als ik nu gezegd heb? Ja, is algemeenheid wel. Algemeenheid wel. En ik kan doorgaan met het volgende onderwerp, euthanasie. Ja, allemaal ja knikken. Dominee, je hebt helemaal gelijk. Goed dat het weer gezegd is. Maar het gaat u niet aan, want u hebt niemand geaborteerd. Maar toch zijn er situaties denkbaar, gemeente, waar het anders ligt. Soms op grond van een medische indicatie. Bij levensgevaar van een moeder wordt een kind wel weggehaald. En dan zal je niemand erover horen. Dat hebben onze vaderen ook altijd gezegd. Soms kan je het ongeboren leven laten weghalen als het leven van een moeder anders in levensgevaar komt. Mag ik nog eens heel voorzichtig wat noemen? Stel je nou eens voor, en dat zijn van die vragen in je catechisatieboekjes, en daar praten we dan over met de jeugd. Stel je nou eens voor, en dat is niet ondenkbaar in zo'n grote gevaarlijke stad als Rotterdam. Stel je nou eens voor dat jouw dochter van 16 jaar wordt verkracht. Door een onbekende aanrander. Wat doe je dan als vader en moeder? Ja, ik ga niet zeggen wat ik dan ga doen. Want ik weet dat niet als het gebeurt. Als het echt gebeurt, dan weet ik niet hoe ik zou reageren. Maar, in alle eerlijkheid gemeente, u mag er anders over denken. Ik denk echt dat ik naar de dokter zou gaan. En dat ik mijn kind de morning after pil zou geven. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar ik zeg niet dat ik dat nooit zou doen of zo. Nee. Weet je wat ik zo verbazingwekkend vond toen ik hiermee bezig was? Dat was ook nieuw voor me. Dat ook, kijk, er is een verschil, er is een verschil. Probeer eens met me mee te denken. En kijk, leven vanaf de conceptie is dat nou een mens? Nee, is het menselijk leven? Ja. Wat is nog geen mens? Het is een mens in ontwikkeling. U voelt aan dat er een verschil is tussen een bevruchte eicel en een kindje dat nog niet geboren is, maar dat er helemaal ontwikkeld is en waar het mensje al ziet. Ik heb ontdekt bij de vroege kerkvaders, die hebben geworsteld met dat probleem, kan je nou zeggen. Het probleem bij de vroege kerkvaders was dit: wanneer heeft een mens een ziel? Goeie vraag. Wanneer heeft een mens een ziel? Wanneer krijgt hij een ziel? Wanneer is het bezield leven? Nou, onze vroege kerkvaders hebben daarover nagedacht. Er staat in de Bijbel, de ziel is in het bloed van de mens. Het staat in Leviticus, de ziel is in het bloed. Dus? Ja, maar als je nou een bevruchte eicel hebt, daar zit nog geen bloed in. Daar zit nog geen bloed in. Volgens de boeken, zo rond de 5-6 weken, dan ontstaat er een bloedsomloop in dat kleine embryootje. Ja, maar het ongeboren leven, dat heeft toch al gevoel? Nou, ook rond de 5-6 weken, dan ontstaan de aanleg van hersenweefsel en ook van zenuwcellen, dan pas. En onze kerkvaders hebben heel voorzichtig, en dat doe ik vanavond ook, ik hoop dat u me goed begrijpt, die hebben gezegd, zo, die grens gelegd van 40 dagen. Die eerste 40 dagen. Ze begrepen ergens al een klein beetje dat een bevruchte eicel, dat dat niet automatisch precies hetzelfde is als een bezield mens. Dat kan je niet zomaar zeggen. Wat kan je dan wel zeggen? I don't know. Maar ik weet wel dat er hier vragen liggen. Die niet zo eenvoudig zijn op te lossen als je nou werkt als arts of als chirurg of als gynaecoloog of wat dan ook. Goed. Einde van het leven. Euthanasie. Nou, ik ga eerst zeggen waar u het allemaal met me eens zult zijn. Vroeger was euthanasie... Euthanasie betekent goed dood, goede dood. Als een kind van God stierf, daar zijn ook hele boeken over in de tijd van de reformatie. Euthanasie, oftewel het goede sterven. En dat bedoelden ze een kind van de Here die stierf en opgenomen werd in de heerlijkheid. Zo iemand was geëuthanaseerd. Die had een goede dood gestorven. Die was een goede dood gestorven. Die was met Christus verreweg het beste. Die was nu in de hemel. Dat was vroeger euthanasie. Bij ons is het precies tegenovergesteld. Euthanasie, dat is een woord wat te maken heeft met je leven op jouw moment, op het moment dat jij dat wil beëindigen. Vrijwillige euthanasie, als er ondraaglijk en uitzichtloos lijden is. Dan geef je de wens te kennen om je leven te beëindigen en de dokteren help je erbij. De pil van Drion. Afgelopen week is er een of andere verslaggever van RTL 4, Sander Simons, geëuthanaseerd. Die verzocht, 47 jaar, is op nieuws geweest, 47 jaar, en die had longkanker. En, nou, ik wil graag maandag, afgelopen maand om 8 uur, dan wil ik graag mijn leven beëindigen. Nou, spuitje, en dat is gebeurd. Daar zit het humanistisch gedachtegoed achter, hè, van... autonomie, zelfbeschikkingsrecht. Wij bepalen wanneer wij er een eind aan maken. Wanneer wij zeggen van nou, het heeft geen zin meer om verder te leven. Euthanasie. En dan zeggen wij als christenen nee. God is de schepper van mijn leven. Hij is ook de eigenaar van mijn leven. Ik ben met ziel en lichaam ben ik het eigendom van Christus. En hij bepaalt het moment en de manier waarop ik heen mag gaan. Naar hem toe mag gaan. Dat is in zijn hand. Mijn tijden, Icasia ziekenhuis, altijd weer mooi. Mijn tijden zijn in uw hand. Ja. Als je denkt van nou, ik stop ermee. Geef maar een spuitje. En dan heb ik eindelijk rust. Rust zacht. Boeketje erbij. Rust zacht. Rust. En dan zeggen wij als christenen nee. Je gaat niet de rust in, maar je gaat rechtstreeks naar de rechterstoel van Christus. Om daar te verschijnen. Je denkt dat je rust hebt, maar Gods woord leert anders. En wij zijn christenen die ons daarin profileren, die daar ons onderscheiden, dat wij zeggen, wij kunnen geen millimeter aan ons leven toevoegen. Maar we mogen er ook geen millimeter, geen milliminuut aan bekorten. Dat in zijn hand. Tijd en maand en dag en uur. Nou, daar zult u mee eens zijn. En toch, hè, gemeente. Toch. Een leerdienst, hè, vanavond. Een leerdienst. Om over na te denken. En toch, er zijn van die gebieden die grijs zijn. Hoe meer je weet, hoe meer de wetenschap vordert, hoe moeilijker het is om die grens nou precies te bepalen. U zult het met me eens zijn dat medische behandelingen, dat die goed zijn, maar zinloze medische behandelingen, ja, moet je dat nou eindeloos blijven doen? Je zal maar in de zorg zitten, je zal maar verpleegster zijn, verpleegkundige zijn, je zal maar werken in de 11 ranken, palliatieve zorg en zo. Je zal maar werken in de Icasia of in
zuiden.
Wat is nou het moment dat je moet ophouden? Wanneer ben je nou het leven aan het rekken en wanneer ben je nou het sterven van iemand aan het rekken? En waar ligt de grens tussen zinvol medisch handelen en zinloos medisch handelen? I don't know. Ik weet het echt niet. Wanneer mag je de stekker nou uit het stopcontact trekken, zoals dat genoemd wordt? Wanneer mag je dat doen? En spuitje geven, ja, dat mag niet. Hoewel. Dat ligt er nou wat voor spuitje dat is. Als het een morfinepompje is, ja, dan hebben we er weer geen bezwaar tegen. Toch? Want morfine, je hoeft mensen ook niet ondraaglijk te laten lijden. Maar als je dan dat morfinepompje zet, dan verlicht dat de pijn, maar het verkort het leven. Want de dood, het versnelt de dood. Ja. Als je een behandeling staakt, noemen we dat geen euthanasie. Wat is nou de grens? Ik vind dat heel moeilijk hoor. Palliatieve zorg, dat is goed hè. Geen levensverlenging meer, maar stervensbegeleiding. Hospice en zo, heel goed. Stervensbegeleiding. Pijn verlichten, meeleven. Het lijden draaglijk maken, heel goed. Maar je weet ook goed dat als je morfine toedient, dat het de dood versnelt. En toch noemen we dat geen euthanasie, terminale zorg. Die grenzen. Derde punt wat ik nog even, en volgende keer ga ik verder. Derde onderwerp wat ik ook wil aansnijden is het onderwerp zelfmoord. Suïcide. Ook onderwerp wat te maken heeft met gij zult niet doden. Dat is eigenlijk de tweede helft van vraag 105. Dat ik ook mijzelf niet kwets of moedwillig in gevaar begeef. Ook mijzelf niet kwaad doen of moedwillig in begaan. Dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Dat je jezelf kwets of in gevaar brengt. Dat kan door je onveilig rijgedrag in het verkeer. Dan zeggen we dus tegen elkaar, als je nou zo door blijft rijden, zo roekeloos, je rijd je nog eens een keer helemaal hartstikke dood. Ja, nou, we kennen voorbeelden dat het ook gebeurd is. Weet je wat Smijtergeld zegt in de catechisme? Smijtergeld is een oudvader, hè? Smijtergeld zegt in zijn catechisme spreek over hierover, die zegt, als je te ver in zee zwemt, is dat overtreding van het zesde gebod. Vind ik toch wel aardig, dat je van Smijtergeld in ieder geval mocht zwemmen. Vond wel weer mee van die oudvader. Ja, zo praktisch waren ze dan ook weer. Jezelf kwetsen of in gevaar brengen. Je kan je eigen body slopen door overmatig drankgebruik, drugs. Maar goed, er staat ook op een pakje sigaretten en helaas ook op een doosje sigaren. Roken is dodelijk. Ja, nou, te veel misschien. Het is al verdraaid moeilijk. Dat ene sigaar is al verdraaid moeilijk om dat te laten. Nou ja, iedereen heeft zo zijn eigen moeite en zijn moeilijkheden. Maar toch, je kan je levensstijl zo, je leven zo inrichten, je levensstijl zo hebben, dat je van lieverlee inderdaad jezelf sloopt. Ik denk dat dat ook valt onder dit gebod. Gij zult uzelf niet doden, suïcide, dat is het laatste, zei ik. Dat is zonde tegen de wet, maar het is ook zonde tegen de natuur. Want van nature hou je van je lichaam, koester je je lichaam, zeg. Dat is natuurlijk. Je hand aan jezelf, de hand aan jezelf slaan, eruit stappen als je het niet meer ziet zitten. Ja. Soms worden dat mensen ook kwalijk genomen. Nou stap je eruit, zegt dan de wereld. Hè. Nou laat hij ons achter. En wij blijven met de problemen zitten. Suïcide. Ontzettend moeilijk en ook een teer onderwerp hoor. Dat je ongeroepen verschijnt voor God. Dat is eigenlijk suïcide. Je verschijnt God roep je nog niet en je verschijnt zelf ongeroepen voor zijn rechterstoel. Laatste week van december was er zo'n jaar beschouwing. Hè? Ook zo'n decennium beschouwing, de laatste week van december. Wat er allemaal gebeurd is van 2000 tot 2009. Nou, we hebben een klein beetje zitten volgen met een half oor en met een half oog in de krant. Een van de dingen die de afgelopen 10 jaar gebeurd zijn, is bijvoorbeeld dat bekende voorbeeld van die rockjunk Herman Brood, die van dat Hilton Hotel is gesprongen. U weet dat wel, Herman Brood. Die er dus zelf een eind aan maakt, heel bewust, van boven naar beneden. Die man die zei, als ik in de hemel kom, dan ga ik daar keet schoppen. Die rockjunk, die zei, wat mij het ultieme moment lijkt is van het Hilton Hotel afspringen. En dan net voordat ik verpletterd word, nog even kijken onder de rok van een meisje. Wat? Wat? Voor zo iemand is geen hoop, alleen maar vrees. En weet je wat nou het wonderlijke is in gemeente? Jongens. Weet je wat nou het wonderlijke is? Zit je erover na te denken, dat hoor je dan met een half oor. Weet je wat ik ook heel wonderlijk vind? In mijn tijd toen ik 14, 15, 16 jaar was, had je Herman Brood. En je had ook een vriendin van Herman Brood. Dat was Nina Hagen in mijn tijd. En het mooie, het wonderlijke van God is dat deze man op zo'n verschrikkelijke manier de eind in de eeuwigheid is ingegaan. Maar dat ik pas geleden las dat juist zijn vriendin Nina Hagen, een Duitse, dat hij tot bekering gekomen is. En dat ze in een boek aan gedoopt is. En een, was ook een rockjunk, alleen dan een dame. En tot bekering gekomen. En tot geloof gekomen. En gedoopt en nou een boek aan het schrijven is. Over haar bekering uit de duisternis tot het wonderbare licht. Zo werkt God ook. Zo werkt God ook. De Satan werkt maar God ook. Huiveringwekkend. Jezelf kwaad doen. Doodsoorzaak nummer 1. Onder tieners. Tussen 12 en 20 jaar. Is dat? Doe jezelf geen kwaad, zegt Paulus, als die cipier het zwaard in zijn buik wil steken. Doe jezelf geen kwaad. We lezen het Oude Testament van Saul, die zijn eigen zwaard viel. Achitofel, die zich ophing. En over een koning Zimri, die zichzelf in brand stak in zijn eigen paleis. Ik vind het een moeilijk terrein. Heel moeilijk. Er is een tijd geweest dat er dominees waren. Die zeiden, alle zelfmoordenaars die gaan allemaal naar de hel. Dat hoor je mij niet zeggen. Er is een tijd geweest, eeuwenlang, dat in de Rooms-Katholieke kerk, dat als iemand suïcide had gepleegd, dat hij niet in gewijde aarde mocht worden begraven. Niet in gewijde grond mocht worden begraven. Hoe moet je dat beoordelen? Nou, wij hoeven dat helemaal niet te beoordelen, want wij mogen niet op Gods rechterstoel gaan zitten. Wij zijn geen mensen die mogen zeggen, nou die is voor, als je dat gedaan hebt, dan ben je echt voor eeuwig verloren. Dat hoort u mij niet zeggen. Ik herinner mij dat ik als kandidaat al eens spreekte in Friesland, in die clubjes. Waardoor de kieren het evangelie naar binnen kwam. En dan bleef je daar bij mensen over. En ik zie dat nog voor me. Er was een oudere mevrouw. En die verzorgde me dan zo. Koffie, eten en drinken. En die had een plaat zo in de kamer. Ja, wat is het? Een portret. In de kamer van de huiskamer van haar en haar man. En haar 5 kinderen. En dan de achterkant. Allemaal fotootjes, weet je wel? Achterkleinkinderen. En dan nog enkele. Kleinkinderen, enkele achterkleinkinderen. Een heel portret. Nou ja, dan ga je er eens staan. Dan is dat uw man geweest. Dat is een man geweest. En de kinderen. En ik zag een foto van een jongen die heel somber keek. Wie is die jongen? Ja, dominee. Dat is een kleinkind van me. Die is zelfmoord gepleegd. Ja. Nou, dan weet je niks meer te zeggen op dat moment. Hoe moet je daarover oordelen? Gebeten, wij mogen niet op Gods rechterstoel gaan zitten. Het is niet de onvergeeflijke zonde. Dat niet. Het is wel een grote zonde tegen natuurlijk. Het is niet de onvergeeflijke zonde. Als je nou een ander doodslaat, hè? Niet met voorbedachte raden, maar per ongeluk. Voor doodslag op een ander is er wel vergeving. De vrijstede. Ik vraag me af, op dood, niet op moord, maar op doodslag op jezelf. Zou dat dan ook geen vergeving kunnen zijn? Weet je wat Voetjes zegt, oudvader? Voetjes. Voetjes zegt dit. Tussen de daad en de dood kan nog een seconde liggen van acuut berouw. Waardoor ze toch met een snik in de hemel vallen. Ja, wat wijs van Voetjes. Suïcide, er is verschil tussen moord, Herman Brood, zelfmoord, na rijp beraad, uit haat tegen God, uit haat tegen het leven, omdat de kwaliteit voor jouw gevoel niks meer is, omdat je incontinent geworden bent, omdat je er geen zin meer in hebt en je stapt er bewust uit, dat is zelfmoord. Maar dat is nog wat anders dan zelfdoding. Ik geloof dat ook christenen. En dat zult u weer misschien wel of niet met me eens zijn. Ik ga dat gewoon eens een keer zeggen. Ik geloof zelfs dat de kinderen van God kinderen van God kunnen zijn. Vroeger zeiden ze van ja, maar God die bewaart zijn volk ervoor. Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ik geloof zelfs dat de kinderen van God kunnen zijn. Die op een gegeven moment zo... Ja, dat er wat misgaat hier. Dat er wat misgaat. Psychisch. Psychiatrisch. Zo depressief kunnen worden. Postnataal. Of later. In je puberjaren of in je overgangsjaren. Dat er in je bovenkamer wat. En dat je het zo depressief wordt. Zo zwart gat. Alle licht weggezogen. Pure wanhoop. Verstandsverbijstering. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. En dat je dan zegt, ik zie het niet meer zitten en... Het gebeurt. Wat is het motief? Ja, dat is nou juist het punt. Is het nou met voorbedachte raden, bewust? Of is het omdat je... Ja, uit wanhoop. Als er iets in je leven, in je hoofd knapt... Ik geloof dat er ook gelovigen kunnen zijn die psychisch zo'n zware weg hebben te gaan. Ik weet het niet. Ik weet wel, de omgeving is wel heel belangrijk. De omgeving is belangrijk. Als een kind, ik zei tussen 12 en 20, doodsoorzaak nummer 1. Als een kind constant op school wordt gepest, getreiterd. Overal buitengesloten. Dat zo'n impact heeft op zo'n kinderziel. Er kunnen hele rare gevolgen uit ontstaan. En ik vraag me wel af, ik ben niet bevoegd om daarover te oordelen. Ik heb wel de vraag te stellen, hebben wij als gemeente, hebben wij de noodsignalen wel opgevangen? Hebben wij de nood wel diep genoeg gepeild? Hebben wij als gemeente dan ook wel genoeg gedaan? Nou, u begrijpt gemeen. Heel veel vragen. Ik ga volgende keer verder. Nog één iets wil ik op wijzen. Het gaat over zelfmoord. Zelfdoding. Moeilijke onderwerpen. Abortus. Euthanasie. Gij zult niet doden. Eén ding is het allerergste. En daar moet u over nadenken. Dat is geen lichamelijke, maar dat is geestelijke zelfmoord. Weet je wat dat is? Geestelijke zelfmoord. Gods woord overboord... Dat is geestelijke zelfmoord. Als je in God niet gelooft, als je het woord dichtlaat. Als je lacht om zijn straf. Haha, de hel. Als je zijn huis voorbij loopt en erop spuugt op de evangelieboodschap. Als je liever lekker wil leven voor een schotel linzenmoes. En daarna, we zien wel... Ga ik me nou nog niet druk om maken? Dat noem ik geestelijke zelfmoord. Spurgeon zegt, ieder mens die moet niet vergeten dat als je omkomt, nadat je de evangelieboodschap van Gods genade in de Heer Jezus gehoord hebt. Als jij omkomt, dan zal jij je eigen moordenaar zijn. Zondaar, zegt hij, je zult zelf de dolk
in je eigen hart steken als je het evangelie veracht. Dan maak je de olie klaar. Oh, wat een ernst. Dan maak je de olie klaar voor je eigen vlammen. En als je verdoemd wordt, dan is het niet omdat God je verdoemt. Maar dan zul je moeten klagen, ik heb mezelf verdoemd. Ik heb mezelf in die bodemloze afgrond geworpen. Want ik heb de Zoon des Mensen verworpen. Ik heb zijn evangelie met voeten getreden. Ik koos voor de hel. En daarom, gemeente, de duivel zegt vanavond, die boodschap, doe dat met een lach af en denk er niet meer aan. Maar de Heere zegt, kies. Kies dan heden wie gij dienen zult. Ontwaakt gij die slaap. Staat op uit de dood. Christus zal over u lichten. Ontwaakt en sta op, het gevaar is zo groot. Wie kiest over dwaasden voor het leven de dood? Ik hoor hem die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Amen.